Eigenlijk waren wij terecht in 2 Thessalonicenzen 2 bij vers 3 en 4, waar gesproken wordt over de afval die komen zal, vers 3. De dag des Heren komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. En dan in vers 5, gedenk gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb. Hetgeen een verwijzing is naar vroegere woorden van de apostel Paulus, maar tegelijkertijd natuurlijk ook naar oudtestamentische profetieën die hier rechtstreeks verband mee houden. Ik kan moeilijk zeggen oudtestamentische profetieën waar precies hetzelfde staat, want dat is niet het geval. Integendeel, deze profetie sluit wel aan bij het Oude Testament, met name de profetieën van Daniël, maar het geeft er ook een nadere toelichting op. Want zoals bekend, het Nieuwe Testament is de openbaring van die dingen die in het Oude Testament nou eenmaal verborgen zijn. Niettemin hebben we ons beziggehouden met een paar oudtestamentische profetieën, weer beperkt tot Daniël overigens, met name Daniël 8 en vervolgens Daniël 7, om te zien dat daar inderdaad sprake is van een rijk in de reeks van wereldrijken zoals de Bijbel die ons voorhoudt. Een rijk dat in de toekomst alsnog zal verschijnen in de dagen kennelijk van de wederkomst van Christus. In elk geval uitlopend op de ondergang van dat rijk en daarmee de openbaring van het koninkrijk van Christus zelf. Met recht noemen we het daarom ook het laatste wereldrijk. Maar wat we daar vinden is de beschrijving weliswaar van een rijk, maar ook de beschrijving van de een of andere machthebber. Een koning heet hij bij gelegenheid gewoonlijk. Maar dat is blijkbaar gewoon een mens die aan het hoofd van dat koninkrijk zal staan. Op dezelfde wijze min of meer als dat in het verleden natuurlijk ook gebeurd is. De grote wereldrijken ontstonden niet zomaar vanzelf. Er was altijd iemand die dat regelde. Zo iemand hebben ze bij Ajax nog nodig, maar dat moet je niet verder vertellen. Maar waar het hier om gaat, in werkelijkheid, is niet over precies diezelfde figuur. Begrijp je me goed, wel over datzelfde rijk, want dat vinden we hier min of meer op de achtergrond. Maar het gaat hier niet precies over dezelfde figuur. Waar het hier werkelijk om gaat, is namelijk niet zomaar een mens. Maar waar het om gaat, is de figuur die in Johannes de antichrist wordt genoemd. Begrijp je me goed, niet elke keer vertel ik weer dat anderen iets anders zeggen. Ik hou me nou maar gewoon bij mijn eigen terminologie. De figuur dus die in Johannes de Antichrist genoemd wordt, en die wordt niet beschouwd als koning. Althans niet iemand met directe politieke macht. Ik moet er meteen aan toevoegen dat er wel zo iemand is met die politieke macht. Maar daar hebben we het over gehad naar aanleiding van Daniël 7 en 8. Die ene hoorn, die ene koning, die verschijnen zal dat ene beest, zo je wilt, want dat kan ook nog. Maar daarnaast vinden wij een andere figuur, en dat is in Johannes heet hij de antichrist, dat wil zeggen in de eerste en de tweede Johannesbrief. Het zijn de enige Bijbelboeken waar die termen voorkomen. Hetgeen niemand gelooft die het nooit echt nagelezen heeft. Want men denkt altijd antichrist, dat is iemand uit Openbaring, wellicht uit Daniël of een andere grote profeet. Maar dat hij nergens genoemd wordt behalve in de eerste Johannesbrief, dat weet men gewoonlijk niet, maar toch is dat zo. En dat komt omdat het bij die antichrist ook niet werkelijk gaat om één koning. Daar heeft Johannes ook niks over te schrijven. Johannes schrijft iets over een valse profeet. En valse leringen, leugens die verspreid worden enzovoorts. En hij schrijft die toe aan de antichrist en eventueel aan antichristen of eventueel aan de geest van de antichrist. Want dat zijn zo van die termen die hij gebruikt. En we zouden beseffen dat de antichrist niet zomaar een mens is die aan het hoofd van een wereldrijk komt te staan, maar dat het de duivel zelf is die op aarde is nedergeworpen. En daarover gaat het ook hier in 2 Thessalonicense 2. Ik denk ook dat het hoofdstuk anders niet te begrijpen is. Het gaat om iemand wiens toekomst is naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen en in alle verleiding der onrechtvaardigheid. Dat lees even uit vers 9 en 10 van 2 Thessalonicenzen 2. En daar herken je eerder de duivel zelf in dan welke koning waar ook in de Bijbel of in de profetieën. Een verleider. Het gaat bovendien nog om dwaling en eventueel tekenen enzovoorts. Daar gaat het om. En het verwijst dus naar een andere figuur. Wiens verschijnen op aarde in het Oude Testament bij mijn weten niet expliciet genoemd wordt. Hoewel, als je het weet, kom je hem toch tegen. Maar hij wordt niet expliciet genoemd. En als u mij vraagt, eigenlijk hier in de Bijbel voor het eerst dat er rechtstreekse verwijzingen naar zijn. Of het zou moeten zijn in bijvoorbeeld de uitspraken van de Heer Jezus in Matteüs 24... over valse profeten en valse christussen, maar het meervoud laat nogal wat ruimte daar. Het hoeft niet noodzakelijk die ene te zijn. En zo is het natuurlijk ook. Maar beter doe ik eraan nu definitief met u Openbaring 13 op te zoeken. Wij waren daar natuurlijk al, ter illustratie van wat in Daniël 7 en 8 uiteengezet wordt. Ik ben mij dat bewust. Maar Openbaring 13 is ongetwijfeld het duidelijkste schriftgedeelte over dit onderwerp, omdat hier deze twee figuren naast elkaar beschreven worden. Hoewel gezegd wordt dat ze bij elkaar horen en samen hun werk doen, maar niettemin gaat het om het verschil tussen die beiden dan. Die eerste is herkenbaar. Dat is Openbaring 13, vers 1 tot en met 9. Die andere komt u tegen vanaf vers 11 en de rest van het hoofdstuk uit. Dus dat is om het makkelijk te maken. Ze worden ook van elkaar onderscheiden. Dat is voor ons dringend noodzakelijk, omdat we geen duidelijke namen of titels voor die lui hebben. Dat maakt het wat lastig. Meestal moet ik dan zeggen het eerste beest uit Openbaring 13 of het tweede beest uit Openbaring 13. Maar ik denk dat velen van u dan meteen zeggen, wie? Wie was het ook weer? Want dat zegt niks, hè? Het zijn alleen maar een soort nummers, nummer 1 en nummer 2. Maar haal dat maar eens uit elkaar. En het andere wat ik nog heb voor u is de antichrist, maar dat is zo'n wijdverbreide term en zoveel misbruikte term, dat die nauwelijks te gebruiken is. Dus het maakt het heel lastig. Er is één andere manier om het te zeggen, dat is het beest dat uit de zee opkomt en die andere is het beest dat uit de aarde opkomt. Maar je schiet daar ook niet zo heel veel mee op, hoor. Of je moet het goed in je geheugen stampen. Je schiet er niet zoveel mee op, omdat het in de praktijk niet eens verschil maakt. Maar dat hebben we vorige keer al gezien aan de hand van Daniël hoofdstuk 7. Maar lees hem maar even mee, die eerste verse ga ik toch sowieso snel door. Er staat, ik zag uit de zee een beest opkomen, hebben de 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden. Als ik het lees steeds weer, dan denk ik ook elke keer weer hetzelfde. Namelijk, dan is er geen één weg. He? Alle 10 zijn weer aanwezig. Zoals we dat uit Daniël 7 kennen. Het zal ons daar ook meteen naar moeten verwijzen. Dat is ongetwijfeld ook de bedoeling van het schriftgedeelte. En de gedachte is dat met die 10 hoornen uitdrukking gegeven wordt aan dat laatste wereldrijk. Want daar gaat het om. Net zoals dat het geval is bij de 10 tenen. Daarna komt er niks meer. En bij de 10 hoornen uit Daniël 7... daar heb je nog wel dat er daarna nog één komt, maar de 10 blijven ook. Dus zodat 10 toch het laatste is. 7 hoofden en 10 hoornen als uitbeelding van de achtereenvolgende wereldrijken. In dit geval is het nog makkelijk om het uit te tekenen, want de vraag waar laat ik die 10 hoornen, die beantwoord ik met op de kop, op de 7e kop, wel te verstaan van dit beest. Want het gaat om het 7e wereldrijk uit de totale reeks. Ik hoop dat u ze onthouden hebt. Een reeks die langer is dan die in Daniël, want die in Daniël begint bij het Babylonische Rijk te tellen. Maar in Openbaring wordt vanaf nog eerder geteld, namelijk vanaf het eerste officiële wereldrijk, dat was het Egyptische. Het Egyptische, het Assyrische, het Babylonische, het Medo-Persische, het Griekse, het Romeinse. En daarna krijg je de 10 statenbond. Dan heb je de 7, dat is de normale reeks. En voor degene die zeggen, maar die ene die uit die 10 komt, komt het dan toch nog bij? Dan zeg ik, ja, dat is de 8e, maar dat staat in Openbaring 17. Maar die is gelijktijdig met de 7e, dat staat er ook bij trouwens. Dus je hoeft hem niet apart te tellen als het niet hoeft. Wanneer doen we dat op dit zender 7? Het blijft namelijk hetzelfde rijk, het laatste rijk. Het is alleen zo dat die 10 staten die samen één rijk vormen, dat die hun macht overgeven aan één die erboven staat. Maar daarbij blijven ze wel. En daarom blijft het toch 7 in de normale reeks. 7 hoofden, 10 hoornen. Op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden, omdat het gaat om 10 rijken die bij elkaar gebracht worden tot één rijk. Zoals we later ook tegenkomen, maar zoals gezegd, dat is Openbaring 17. En dan verder, en op zijn hoofden was een naam van lastering. Wat dat ook wezen mogen, maar in elk geval verwijst het ons ook naar de uitspraken in Daniël 7. Dus het is verder heel herkenbaar. En voor de rest wordt het hier toch uitgelegd. Dus ik lees dan vers 2. Het beest dat ik zag was een pardel gelijk en zijn voeten als eens beers en zijn mond als de mond eens leeuws. En de draak gaf hem zijn grote kracht en zijn troon en grote macht. Die is ook niet zo moeilijk naar wat we eerder hebben aangehaald. Het beest dat ik zag was een pardel, zeg maar een luipaard. Gelijk, dat wisten we al, want via Daniël 8 blijkt dat het laatste rijk in hoge mate de voortzetting is, wellicht het herstel, maar voortzetting is 100% verantwoord, omdat de term daar ook staat, dat het de voortzetting is van het oude Griekse Rijk, Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. En dat werd in Daniël 7 voorgesteld als een luipaard. Je kan dus niet missen. Begrijp je me goed? Niet komen met, maar er zou toch een Romeins Rijk zich herstellen. Ik heb het in mijn Bijbel nooit terug kunnen vinden. Ik heb het wel willen geloven toen ik het hoorde, maar ik heb het in mijn Bijbel nooit terug kunnen vinden. Het blijkt niet het Romeinse te zijn dat zich herstelt, het blijkt het Griekse te zijn dat zich herstelt. Of zich voortzet in de toekomst. Dat was de strekking van Daniël 8. Daar hebben we ook uitgebreid bij stilgestaan, dacht ik. In ieder geval uitgebreid genoeg. Dus ik kom daar niet op terug. Maar het verklaart waarom hier niet staat. Het had iets van een pardel en iets van een beer en iets van een leeuw. Maar het was een pardel gelijk. Een luipaard. En daarna staat er maar dan met voeten als van een beer. Dat is het Medo-Persische Rijk feitelijk. En zijn mond als de mond eens leeuws. En dat was het daaraan voorafgaande Babylonische Rijk. En die drie rijken achtereenvolgens, nou ja, in de andere volgorde, dat wil zeggen leeuw, beer en luipaard, zijn die eerste drie rijken waarvan Babel de hoofdstad was. Nou ja, eerst het Babylonische Rijk van de leeuw, Babel als hoofdstad. Het Medo-Persische Rijk van de beer, Babel als hoofdstad. Alleen in die tijd verdween Babel een beetje van het toneel. Raakte in de versukkeling, om zo te zeggen. Maar daarna kwam het Rijk van Alexander de Grote. En dat Rijk had maar één doel eigenlijk. Het herstel van Babel. En uiteindelijk vestigde Alexander de Grote zich daar ook. En bouwden het voor een deel, althans weer op, tot aan zijn dood. Want u weet, er zouden 7 tijden overheen gaan en die 7 tijden waren in elk geval niet om. Dus de heer stak er kennelijk een stokje voor. Maar dat is nou precies waarom dat rijk in de toekomst beschouwd wordt als het verlengstuk van het rijk van Alexander de Grote. Babel zou opnieuw gebouwd worden en alsnog hoofdstad zijn van het grote wereldrijk van die dagen. Daar gaat het maar om. En dus een luipaard met kenmerken van het Medo-Persische Rijk en het Babylonische Rijk, want daar was Babel ook de hoofdstad van. Maar nu staat er meteen iets achter wat je in het Oude Testament niet kunt lezen. Want tot zover had je het kunnen afleiden uit Daniël 7 en 8, was niet zo moeilijk. Desnoods Daniël 2 er nog naast. Maar nu staat erbij, en de draak gaf hem zijn grote kracht, kortom zijn troon, kortom, zijn grote macht. Hoe komt het dat dat rijk daar is? Door welke kracht ontstaat het? Wat zit erachter, om zo te zeggen? En dan staat er gewoon de draak. Nou is de vraag natuurlijk welke draak? Eventueel, hè? En dan is het antwoord die uit de voorgaande verzen. Ik bedoel, uit hoofdstuk 12. Want daar is eigenlijk ook al even sprake van een, vers 3, van een grote rode draak met 7 hoofden en 10 hoornen. Dat is de eerste keer dat het zo genoemd wordt. Het is kennelijk hetzelfde. En van hem staat dat het de draak, dat het de duivel is in vers 9. De grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas. Die is geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen, staat daar. En dat is de introductie van deze menagerie, zeg ik altijd. Hè? Deze beestenbende, om zo te zeggen, in goed Nederlands. Grote rode draak, 7 hoofden en 10 hoornen. Maar op een of andere wijze is dat de duivel en hij wordt op aarde geworpen. Er staat er in een wat vreemde volgorde, maar het hele idee is dat de duivel op aarde geworpen wordt. De draak, zo je wilt, uit het visioen. Met als resultaat dat hier op aarde dat rijk verschijnt. Met Babel als hoofdstad. En daarop wordt dus hier in Openbaring 13 teruggekomen. In Openbaring 12... gaat het in de eerste plaats over iets anders. Niet primair over de duivel, hoewel staat dat hij uit de hemel geworpen wordt. Maar gaat veel meer over de mannelijke zoon die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Ter gelegenheid waarvan de draak op aarde geworpen wordt. Past uitstekend in 2 Thessalonicenzen 2, maar daar kom ik misschien nog wel een keer op terug. En daarna gaat het verhaal verder met wat er met die mannelijke zoon gebeurt. Zij het dan onder verschillende aanduidingen. Want die mannelijke zoon, je weet, dat is de gemeente, hè? En die wordt dan genoemd onder andere ook Michael en zijn engelen. Wordt ook genoemd onze broederen. Wordt ook genoemd degene die de draak hebben overwonnen. En zo verder wordt, als je mij vraagt, ook aangeduid als twee vleugelen. Die de vrouw nou eenmaal nodig had om, te vluchten naar de woestijn. Dat is om het moeilijk te maken. Maar in elk geval... Die dingen worden er allemaal genoemd. En bovendien gaat enerzijds om de mannelijke zoon, dus hoe het verder gaat met de gemeente. Anderzijds hoe het verder gaat met de vrouw, namelijk met Israël. En daarna wordt er alsnog uitgebreider ingegaan op hoe het nou zit met die draak. Hij wordt op aarde geworpen en dan? En het antwoord is, nou, dat leidt tot het ontstaan hier op aarde van zo'n wereldrijk. Waarom ook niet? De Satan was altijd al in de hemel feitelijk de god deze eeuw. De god deze wereld, de god deze eeuw. De eeuw deze wereld, de overste van de macht der lucht. En tegelijkertijd de grote verleider, de bedrieger, de vader der leugen. Of hoe je maar heten mag. En als hij uit de hemel geworpen wordt, wel nu, dan kan ik dat soort werk vanuit de hemel niet doen. Maar hij kan natuurlijk wel in de kleine tijd die hij op aarde heeft, en met de grote toorn die hij heeft, dat is vers 12 van hoofdstuk 12, op aarde deze dingen tot stand brengen. Althans, dat proberen. En het lukt hem ook nog. Zie? En daarover gaat het nu in hoofdstuk 13, hoe dat verder uitwerkt. En dus vinden wij eerst, zoals gebruikelijk, een verwijzing naar oud-testamentische profetieën. Als we die niet op rij hebben, dan schiet het niet op. Dan is het volstrekt onduidelijk. Maar we hebben ze redelijk op rij, dus het is niet zo moeilijk. Wij herkennen in vers 1 en 2 dat laatste wereldrijk waarover Daniël al sprak. Dat is het verlengstuk van het Griekse Rijk in het bijzonder. Maar gewoon een rijk uit de reeks. En hoe dat dan ontstaat, wel, er staat, de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Dus de kracht die erachter steekt, achter dat wereldrijk dat daar in het Midden-Oosten, en zeker rondom Babel dus, zou ontstaan. De kracht die erachter steekt, is de duivel zelf. Hetgeen ons herinneren moet trouwens aan Alexander de Grote, die, ik zei net, die zijn wereldrijk oprichtte met als enig doel Babel. Of ja, ongeveer enig doel, zei ik zoiets. Babel te herbouwen en te maken opnieuw als hoofdstad van de wereld. Dat is niet helemaal waar. Als ik het iets breder moet zeggen, dan moet ik zeggen, Alexander de Grote was niet een machtswellusteling in de eerste plaats, hoewel je het zou denken. Maar Alexander de Grote had nobele idealen. Hij wilde de wereld verenigen in één rijk. En daarmee ook onder één cultuur en religie. De Griekse wel te verstaan. Hij was een religieus man. Zie. En dan proef je weer de duivel erachter natuurlijk. Want die is ook religieus. Hij dient niet God, maar hij is wel religieus. Je zou zijn werk ook in de eerste plaats op dat terrein moeten zoeken. Het is niks nieuws wat ik nu zeg, zo is dat.
Dan zijn ze toch hard overal. Zijn ze praktisch nog allemaal die wereldrijken?
Die oudere wereldrijken wel. Bij de Romeinen was het wat anders, want die hadden niet eens een religie. Die moesten hem eerst lenen in Athene. Nou ja, van de Grieken overnemen. Bij de Romeinen was het anders. Maar niet daarvan staat ook. Het was verschillend van de voorgaande rijken. En het had ook niet letterlijk Babel als hoofdstad. Dus het wijkt iets af. Maar die oude rijken zijn religieus van karakter. En als het één zo was, was het dat van Alexander de Groot. Daar zat de draak dus altijd al achter. Bovendien, het is heel gemakkelijk om in het algemeen te zeggen dat als je de Heer en zijn rijk zoekt op aarde, moet je in Jeruzalem wezen. En als je de duivel en zijn rijk zoekt op aarde, dan moet je wezen in Babel. Zo makkelijk is dat. Nou goed. Dus de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Let op, het is niet de draak waarover hier gesproken wordt. Dit rijk en de koning daarvan. Want u weet, de Bijbel maakt het onderscheid gewoonlijk niet, hè, tussen de koning en zijn koninkrijk. In Daniël niet, in Openbaring ook niet. Dus met andere woorden, wat ons hier naar voren gebracht wordt, is dat laatste wereldrijk. Maar daarmee ook de koning van dat rijk, die van het rijk immers de personificatie is. Maar van hem staat, de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Hij is het niet. Hij is niet de draak, maar hij krijgt zijn macht van de draak. Heel eenvoudig, er loopt op aarde een mens rond, die komt aan de macht, zoals eenmaal Alexander de Grote, en je vraagt je af hoe die man het voor elkaar krijgt, en het antwoord is, dat is de kracht van de duivel die erachter steekt. Moeilijker is het niet. Zie? En het wordt hierna weer uitgelegd, hoe dat dan werkt. Namelijk, ik zag één, we gaan eerst verder, vers 3. Ik zag één van zijn zeven hoofden. Ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond en zijn dodelijke wonden werd genezen. En daarna is altijd de vraag, welk van die hoofden, uit zeven hoofden, welk van die hoofden was dan gewond en werd genezen? En als je de Bijbelse gegevens op rij legt, is het hoofd nummer 5, namelijk dat het vijfde wereldrijk, namelijk dat van Alexander de Grote, dat kan niet missen. En alleen al Daniël 8 is voldoende om dat aan te tonen. Daarna hebben we nog wat schriftplaatsen hoor, waarover Griekenland gesproken wordt, als zou Griekenland het laatste wereldrijk zijn. In Zacharia 9 bijvoorbeeld. In Daniël 11, meen ik ook, kan me vergissen, maar zo uit het hoofd, daar staat ineens in verband met de profetie van de eindtijd, staat ineens Griekenland. Zie? Wel, het is niet echt Griekenland, maar het is wel wat als zodanig wordt aangeduid. Het Griekse, Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. Javan in het Hebreeuws. Dus we hebben nog wel meer schriftplaatsen die daarop wijzen. Maar goed, ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond en zijn dodelijke wonden werd genezen. Dat wil zeggen, de kop richtte zich weer op. Wonderbaarlijke wijze, wie had dat gedacht? Nou, bijna niemand. Dat ooit nog eens een keer het centrum van cultuur en beschaving, of hoe dat maar heet, mag van godsdiensten, van handel, wat het maar is, zou liggen in het Midden-Oosten. En met name dan in Babel. Terwijl in mijn oude Bijbelse atlas en Bijbelse handboeken, er staat weliswaar, staat er bij gelegenheid wel eens een foto in van de Babel, maar dan zie je alleen een beetje de verhoging in het overigens volkomen vlakke landschap. Zo van, er liggen nog wat stenen onder de grond, hier heeft Babel gelegen. En zelfs in de 50e jaren heb ik nog eens een Moody-film gezien, van het Moody Bible Institute, waarin werd aangetoond, was de bedoeling, dat het profetisch woord nauwgezet vervuld wordt. Want bijvoorbeeld over Babel was gezegd dat het verwoest zou worden, niet herbouwd zou worden. En toen kregen we diezelfde plaatjes te zien. Een vlak gebied met hier en daar een steen. En daar had dan Babel gelegen in de toekomst. Het was wat voorbarig. Of in het verleden. Het was wat voorbarig, moet ik zeggen. Want de profetie dat Babel zou verwoest worden en nooit meer herbouwd, het moet nog vervuld worden. Babel zal eerst nog herbouwd worden. Maar u begrijpt waar dus het idee vandaan komt, dat dat Babel uit Openbaring niet het letterlijke Babel kan zijn uit de historie. En waarom de naam Babel dan stempelt op Jeruzalem of op New York of op, dat is de laatste versie, of op Rome, zou ik bijna vergeten, ja. Wat is een misverstand? Het is gewoon letterlijk Babel. En die profetie over de verwoesting moet nog vervuld worden, uiteraard. Dat kan ik niet missen, want dat lezen wij ook uitgebreid. Bijvoorbeeld niet alleen Openbaring 17, 18 en 19, maar ook in Jeremia 50 en 51. En daarna nog zo wat kleinere profetieën. Moet nog gebeuren in de dagen van de wederkomst van Christus. Niettemin, ook hier staat, de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. Dat wil zeggen, de mensheid in het algemeen is verbaasd over het weer tot stand komen van dit rijk. Men verwachtte het niet. Maar toch zal het gebeuren. Nou goed. En daarna staat er, vers 4, zij verwonderden zich achter het beest en zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. Want als men sympathiek staat tegenover het laatste wereldrijk, dan staat men dus sympathiek tegenover degene door wiens kracht dit alles tot stand gekomen is. En het is de duivel zelf. Het laat zich aanzien dat hij zich Allah laat noemen. Maar vooruit. Hè? Maar we hebben het er nog over. In ieder geval hier staat, zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest. En er is tot nog toe maar sprake van één beest hier, dus het kan nog geen verwarring zijn. Zij aanbaden dit beest, die pardel, met die berenpoot en die leeuwenmuilen. Zij aanbaden het beest, zeggende, wie is dit beest gelijk en wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? Zo'n supermacht, waar niks tegen te doen is, er kan niemand tegenop. Maar daarna staat er, en hetzelfde, in de zin van aan hetzelfde, aan het, dit beest namelijk, aan dit koninkrijk, maar daarmee aan die koning, werd een mond gegeven om grote dingen en lasteringen te spreken, en hetzelfde werd macht gegeven om te doen 42 maanden. En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel wonen. En hetzelfde werd macht gegeven, of gewoon gegeven, om de heiligen krijgen aan te doen en om die te overwinnen. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk en natie. Begrijp je me goed? Het gaat hier om macht of om kracht die dit beest ontvangt. En de vraag is, waar komt dat vandaan? Hoe komt een mens, ook al is hij dan koning van zo'n wereldrijk, hoe komt een mens tot deze dingen? En het antwoord is, door de duivel zelf. Nou ja, dat staat hier, door de draak. En dat dat de duivel is, dat blijkt nog een keer uit hoofdstuk 12, vers 9, het kan niet missen. De vraag is alleen, hoe gebeurt dat? In elk geval, hij komt zwaar aan de macht. In de eerste plaats wordt gezegd in vers 5, hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen, lasteringen te spreken. Naar aanleiding van Daniel 7 heb ik dat al genoemd, want daar wordt ook een mond genoemd. En ogen die hij heeft, die laatste koning. Ik heb in dat verband al gezegd, nou bij nader inzien, die mond en die ogen, of zoals hier staat, die mond, want meer wordt niet genoemd, is in werkelijkheid de aanduiding van de draak zelf. Namelijk van het tweede beest dat vanaf vers 11 hier beschreven wordt. Maar in vers 6, het opende zijn mond, of in vers 5, het werd een mond gegeven, zijn we nog niet verder dan wat in Daniel 7 naar voren gebracht wordt. Maar in de tweede helft van dit hoofdstuk komen we wel een heel eind verder, want dan wordt gezegd hoe dat in elkaar zit. En er wordt feitelijk uiteengezet dat die mond waarover Daniel 7 spreekt, in de praktijk iemand anders is. En als u zegt, dat vind ik moeilijk, want ik zie je wel kijken, hè? Dat is lastig, nou wordt het moeilijk. Dan zeg je, nou ja, er is niks moeilijks aan. Ik heb het nagevraagd aan Mozes. U weet toch, u weet hoe het met Mozes was, hè? Hij zegt, ik ben slecht van de tongriem gesneden of zoiets, zei hij, hè? Maar in ieder geval, hij zegt, ik praat zo moeilijk. Toen zei de Heer, maakt niks uit, je krijgt van mij een mond. Ik zal u een mond geven. En die heette Aaron en het was zijn broer. Dat staat recht. Dat wil zeggen, iemands mond kan iemands woordvoerder zijn. Ook in goed Nederlands kun je dat zo zeggen, hoor. De een is de mond van een ander. De een spreekt namens de ander. Heb je dat nooit? Als je aan iemand wat vraagt, dat zijn vrouw antwoord geeft? Wordt gemerkt? Nou goed. Ik hoop niet dat het erg herkenbaar is. Maar zo heet het. Iemands mond. Hem werd een mond gegeven. En er zit natuurlijk veel meer aan vast. Het is ook een pracht van een verwijzing. Niet alleen naar Daniel 7, waar staat... En die hoorn had de mond en ogen. Maar het is ook een pracht van een verwijzing naar een halve bladzijde eerder. Waar het gaat over de draak van wie gezegd wordt... dat hij de hele wereld verleidt. En dat hij is de verklager der broederen... die hen verklaagde voor onze God dag en nacht enzovoorts. En daarmee zijn we ook bij tekst als de leugenaar van de begin en de vader der leugen enzovoorts. Dus die man met die praatjes, of die man, maar goed, die figuur die al die praat verkoopt. En altijd tegenspreekt, dat is ook zo'n term in de Bijbel, hè. De tegenspreker en de tegensprekers. God zegt wat en dan komt hij en spreekt het tegen. In de zin van, hij zet er in ieder geval zijn eigen opvattingen tegenover enzovoorts. Dus die mond. Dat is niet zo moeilijk. De draak gaf hem zijn kracht en hier heeft hij een mond. Maar het is die draak die voor hem spreekt. En wat we dan hier voorgesteld krijgen, is aan de ene kant gewoon die mens die aan het hoofd komt te staan van dat laatste wereldrijk. Zeg maar gewoon letterlijk de koning van Babel, want dat is hij dan ook letterlijk. Aan de andere kant krijgen wij van doen met iemand die niet meteen wereldlijke of politieke macht heeft, maar wiens invloed minstens zo groot is, zo niet veel groter. Iemand die een leer verkondigt. Iemand door wie tijden en wet, hebben we het vorige keer over gehad, naar aanleiding van Daniel 7, iemand door wie tijden en wet en dus onderwijs en dus lering zou worden veranderd. De grote wereldleraar, dus, daar gaat het om. En dan krijg je een pracht van een duo, nou een pracht, maar je krijgt een duo. De een met de koninklijke macht en de ander is degene met de, laten we zeggen, de filosofische en ideologische onderbouwing. Het lijkt trouwens verdacht veel op een koning en een priester, hoor. Want wat de hoge priester zou doen, in zijn positie naast de koning, is inderdaad de leer bekend maken en handhaven. Alleen hier heb je iedereen zo'n stel aan de verkeerde kant. Zie. Nou, in elk geval, hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en lasteringen te spreken, maar u weet wie lastert, wie dat doet, wie dat is. Als je er maar één mag noemen, is het altijd de duivel. Dus kan alweer niet missen, en dat is de draak. En daarna staat er, en hetzelfde werd macht gegeven om te doen. Dat woordje zulks, dat zou je moeten weglaten. Staat waarschijnlijk gedrukt, staat er niet echt. Hetzelfde werd macht gegeven om te doen. Dat wil zeggen om zijn gang te gaan, om te doen wat hij wilde. En dat is weer zo'n term die we uit Daniel kennen. Er staat, en hij deed het, en het gelukte wel, enzovoorts. Op meerdere plaatsen kom je dat tegen. Maar hij kon zijn gang gaan.
Kun je dat zelf nog zien in Mark en Midian?
Waarschijnlijk wel, ja. Daar heb je een koning en een profeet naast elkaar. De een is de koning, de ander is degene die het woord voert. Dat een koning en een priester kunnen zijn, nu je dat noemt, denk ik meteen ook aan al die andere schriftgedeelten waarin sprake is van de koning en daarnaast de profeet. En je vraagt je altijd af, wie is het hoogste in Israël, hè? Die profeet die de koning terecht wijst, of de koning die de kroon draagt? Zie? Nou goed. Maar hetzelfde werd macht gegeven om zijn gang te gaan. Hij deed, en het gelukte wel, staat er dan in Daniel 7 enzovoort. Hij werd macht gegeven om zijn gang te gaan. 42 maanden. En leest u maar even mee. Het is helemaal niet moeilijk om dit te volgen. De idee is, en die blijkt uit Openbaring 12... dat ter gelegenheid van de opname van de gemeente, de wegrukking van de mannelijke zoon, de draak op aarde wordt geworpen in vers 9. Daarmee begint, logischerwijze en tenzij anders vermeld, de 70ste week van Daniel, want daarmee is de gemeentelijke bedeling afgelopen. En dus, volgens alle logica, zou daarna de geschiedenis van Israël moeten verder gaan. Onvermijdelijk begint dan dus de 70ste week van Daniel. Verdeeld in twee gelijke helften van 3,5 jaar. Nou goed, wat we dan hier lezen in 13 vers 5 is dat die koning die krijgt de mond, is een of andere mensen, krijgt de mond om grote dingen te spreken. Dat komt omdat op aarde verschijnt die antichrist, die leugenaar van de beginnen, die man die er Nou, die zijn identiteit ontleent aan dat hij het woord Gods tegenspreekt. Licht, verleid, of wat het maar wezen mag. De mond om lasteringen te spreken. En dan staat er, en aan hetzelfde, dat wil zeggen nog steeds aan die pardel, die koning, die een mond kreeg, aan hem werd macht gegeven om zijn gang te gaan. 42 maanden, tenzij anders vermeld, zal dat dan toch de eerste helft van de 70ste week van Daniël zijn. Ja, en ik aarzel, want dan denk ik, ja, zal ik het nou zo simpel houden of moet ik weer heen en weer vliegen? Begrijp je me goed? Als die figuur op aarde verschijnt, de duivel, betekent niet dat er grote verdrukking uitbreekt, hoor. Sterker nog, het betekent naar menselijke maatstaven, althans precies het tegenovergestelde. Namelijk, er komt vrede. Binnen afzienbare tijd. En hoe komt dat? Nou, kennelijk veranderen de opvattingen van de mensen. Anders zouden ze wel doorvechten. Toch? En hoe veranderen de opvattingen? Hoe verandert de ideologie? Hoe verandert de wereldbeschouwing van de mens? Doordat er iemand ze wat vertelt. Andere leraar. En dat gebeurt kennelijk in zeer korte tijd. Nou kijk, als ik zou uitwijken, even een omweg maken, zou ik u meenemen naar Openbaring hoofdstuk 6. Daar begint het hele verhaal. Opening der eerste 6 zegels. Dat is de eerste echte profetie die we feitelijk in Openbaring tegenkomen, die nog vervuld moet worden, om zo te zeggen. In verband met de wederkomst. En dan begint het meteen met vers 2. Ik zag en ziet een wit paard, en die erop zat had een boog. Waarna de vraag is, wat mist hij dan?
De pijl.
De pijl, heel goed. En die erop zat aan een boog en hem is een kroon gegeven en hij ging uit overwinnende en opdat hij overwonnen. Doet nu snel, want het heeft met ons uiteindelijk onderwerp weinig te maken. En dus zeg ik, je kunt wel vragen wie is dat, maar je kunt beter niet vragen wie is dat, je kunt beter vragen wat is dat? Dat witte paard, de ruiter op het witte paard. En dat je moet vragen, wat is dat? Dat blijkt wel, want daarna is er sprake van een ruiter op een rood paard, en een ruiter op een zwart paard, en een ruiter op een vaal paard, heet dat. Zie. En wat die laatste drie, zijn er vier bij elkaar, wat die laatste drie voorstellen, staat er gewoon bij. Het zwaard, honger en de dood. Want er staat in vers 8. Zwaard, het rode paard, zwaard. De honger, het zwarte paard. En de dood, het vale paard. Maar er was er nog één vooruit. Dat was het witte paard. En nou vraag je dus niet, wie is dat? Want dat vraag je bij die ander ook niet. Maar wat is het? En dat woord staat er gewoon ook. Wat het is. Want er staat, wit paard, kroon, hij ging uit overwinnen en opdat hij overwonnen. En dan daarna staat er, en een ander paard ging uit, vers 4, dat rood was en dien die erop zat werd macht gegeven, of gewoon werd gegeven, de vrede te nemen van de aarde. Dus wat is het witte paard? De ruiter op het witte paard?
Vrede.
En daarna komt er alsnog, het is eerst vrede en daarna komt er zwaard, honger en dood. Die woorden staan in het rijtje aan het eind van vers 8. Zwaard, honger en dood. Dat is paard nummer 2, 3 en 4. Met het eerste paard is gewoon vrede. En als daarna het zwaard komt, dat is het tegenovergestelde van vrede, als u begrijpt wat ik bedoel. En weer een keer vers 2. Een ruiter op een wit paard als uitbeeldingssymbool van de vrede. En hij heeft een kroon, dat betekent dat vrede heerst. En dat, wanneer is dat? Dat is makkelijk genoeg. Dat moet de eerste helft van de 70ste week van Daniël zijn, wanneer men 1 Thessalonicenzen 5 roept, het is vrede en geen gevaar. Maar er staat erachter, maar dan zal een haastig verderf hen overkomen. Het haastig verderf, of het verderf in het algemeen, komt in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En hier heet dat haastig verderf dan dus zwaard, honger en dood. Het rode, het zwart en het vale paard. Kan niet missen. Dus wanneer is dit? Nou, eigenaardig genoeg, na de opname van de gemeente, als de duivel op aarde geworpen wordt, is het kennelijk binnen een handomdraai op aarde vrede. Als u mij vraagt of ik zo lang mogelijk moet rekken, kan het hooguit een jaar zijn, maar dat is al te lang. Het moet binnen het jaar zijn. En dat komt aan de ene kant door een lering die gepredikt wordt met kracht, maar aan de andere kant zal het heus wel zo zijn dat die lering ondersteund wordt door gebeurtenissen die zojuist in de wereld hebben plaatsgevonden. Namelijk de opname van de gemeente. In elk geval. Er gebeuren toch wat vreemde dingen dan. En als tegelijkertijd dan op aarde verschijnt een figuur wiens komst al decennia lang door ongelovigen overigens op aarde wordt aangekondigd, de verschijning van de grote wereldleraar en de meesters der wijzen, om eens wat jargon te gebruiken uit volstrekt buitenbijbelse bron. Maar als die lui dan eenmaal verschijnen, dan zal men zeggen, kijk, het is toch waar. Hier moeten we naar luisteren. En wat doet men dan? Ophouden met vechten, vrede sluiten enzovoort. Dat is een man die er zegt dat het zo moet. In wie men vertrouwen stelt. Kennelijk. Zie. Nou goed. Dat wordt kennelijk hier in Openbaring 13 beschreven. Namelijk, hem werd macht gegeven, vers 5, om te doen, om zijn gang te gaan. 42 maanden, dat is de periode van vrede. Dan heerst vrede dus. Maar dan staat er in vers 6, en het opende zijn mond tot lastering tegen God, om zijn naam te lasteren. En zijn tabernakel, en die in de hemel wonen. Dat is kennelijk het midden van de 70ste week, komt perfect overeen, want in het midden van de 70ste week wordt het afgodsbeeld opgericht. En wordt het Heer in de afval overgegeven. U weet nog, hè, van Daniel 8. En wordt de heilige krijg aangedaan van Daniel 7. Of met 2 Thessalonicenzen 2. De dag des Heren komt niet tenzij dat eerst de afval, een andere godsdienst dus, gekomen is. En daarmee wordt de naam des Heren vanzelfsprekend gelasterd en aan de kant geschoven. Dit markeert het midden van de 70ste week en daarmee ook het oprichten van het beeld in Jeruzalem. Het opende zijn mond, vers 6, tot lastering tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel, en daarmee ook degenen die in de hemel wonen. Als je het mij vraagt, is het een keurige terugverwijzing naar de mannelijke zoon, die weggerukt is tot God en zijn troon, van één bladzijde hiervoor. Want daar gaat het nog altijd over, de draak, de mannelijke zoon, de vrouw. En nu komt die vrouw ook nog, vers 7, want er staat, en hetzelfde werd gegeven om de heiligen krijg aan te doen en om die te overwinnen. Dat hebben we vorige keer ook gelezen, maar toen was het in Daniel 7, vers 21. En toen hebben we nog uitgebreid stilgestaan bij wie zijn die heiligen. En het bleek dat Israël moest zijn, ook zelfs nog in ongelovige toestand. Omdat het volk nu eenmaal van Gods wegen is aangewezen om hem te dienen. Heilig mij, Israël, of de zonen van Aaron, om mij te dienen, en in dit geval Israël. En er staat om de heilige krijg aan te doen en om die te overwinnen. Dat staat er ook allemaal bij in Daniel 7, dus ik ga het nou met opzet niet meer opzoeken. We hebben al zo'n uitgebreide omzwerving gemaakt, maar het staat er allemaal letterlijk zo. Dus het is ook niks nieuws. Hier wordt precies hetzelfde gezegd als in Daniel 7. En het kan dus ook alleen maar van toepassing zijn op dagen voor het einde van de 70ste week. En na het midden van de 70ste week. Want in de eerste helft namelijk zou vrede zijn. En na de 70ste week zullen die heiligen niet meer overwonnen kunnen worden. Op geen manier. Want dan is Israël officieel tot bekering gekomen. Staat het onder bescherming van de Heer zelf. Dus je komt alleen nog terecht in de tweede helft van de 70ste week. Zie? En de volgende zin luidt, en hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk, en daar leg ik altijd de klemtoon op alle. Namelijk, het werd macht gegeven om de heilige krijg aan te doen en om die te overwinnen. Dan ben je dus feitelijk aan het eind van de 70ste week van Daniel. Dan is dus de Israëlitische staat of de Joodse staat, de staat Israël, inderdaad verwoest. Is Jeruzalem verwoest. Maar daarna pas werd hem macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. Namelijk over de wereld. En als u mij vraagt, dan pas ontstaat ook dat wereldrijk, niet eerder. Dat moet je goed in de gaten hebben.
Daar zit de strijd van Gog en Magog toch meteen vooraf.
Die zit er bij tussen, want, ja. Want het optreden van Gog en Magog, behalve dan die uit Openbaringen, wat er was, 20. Maar de strijd van Gog en Magog, zoals beschreven in Ezechiël, die vindt plaats in het laatste deel van de 70ste week van Daniel. Dus in de tijd van de grote verdrukking nog. En zij in bijzonder worden als instrument gebruikt om de Joodse staat te vernietigen. Daar komt het op neer. Kijk, die details staan hier niet bij, maar daar gaat het nou ook niet om. Het gaat om die hoofdlijn. En je herkent er meteen de 70ste week van Daniel in. Hij werd, deze koning werd de mond gegeven om grote dingen te spreken. Er komt een lering. Hij kon zijn gang gaan 42 maanden. Dat is de eerste helft van de 70ste week van Daniel. Hij opent zijn mond tot lastering tegen God. Dan is die antichrist of de duivel daar weer in betrokken. Die mond, hè, die spreekt tot lastering tegen God. Dat is het midden van de 70ste week. En daarmee ook het oprichten van de gruwel der verwoesting in Jeruzalem. Daarna werd macht gegeven om de heilige krijg aan te doen. Dus de tweede helft van de 70ste week van Daniel. En om die te overwinnen is het eind van de 70ste week. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslachten, talen en volk. Dat is van na de 70ste week tot aan het begin van de 1000 jaren. En daar vindt de verwoesting van Babel plaats. Dus het lijkt me duidelijk genoeg. Zie. Het zijn herkenbare uitspraken. Je moet ze herkennen. Als u ze niet herkent, wel, kan ik er nou ook niks meer aan doen. Ik bedoel, het werkt niet anders. En daarna, alle geslacht, taal en volk, ik vind trouwens leuk zo'n uitdrukking alleen al, werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. Maar als ik gevraagd had, waar staat die uitdrukking, alle geslacht en taal en volk, is de kans groot geweest dat u gezegd had, nou, dat moet in Daniel zijn. Dat is een uitdrukking uit Daniel. Alle geslachten, talen, volk, natie eventueel. Je weet wel, vijf synoniemen achter elkaar, desnoods. Hè? Komt veel voor, zo'n manier van uitdrukken. Het wordt gewoon overgenomen. Richt je gedaan.
Je moest dan aanbidden.
Ze zouden me aanbidden, maar dat komt hierna dus. Hè? Hij werd macht gegeven over alle geslachten en taal. Nog steeds aan die mens dus, in de oprichting van zijn wereldrijk. Maar met medewerking van zijn mond uiteraard. Of gewoon met medewerking van de draak, want die gaf hem zijn kracht. Want zo stond het in vers 2. De draak en die mond is in de praktijk exact dezelfde. De duivel zelf. Daarna staat er, en allen die op de aarde wonen, vers 8, zullen hetzelfde. Het beest namelijk aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams. Dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Ja, dat is duidelijk. Zijn ongelovigen. En zo verder. Nou, de volgende verse ga ik niet op in. Dat wil zeggen niet op vers 9 en 10. Maar ik ga meteen verder naar vers 11. Want je houdt misschien uit zo'n gedeelte enige vragen over. Maar vanaf vers 11 wordt het echt duidelijk. Echt heel duidelijk, vind ik persoonlijk. Ik zag een ander beest, in de zin van nog een beest, uit de aarde opkomen. Als je in plaats van een ander leest, nog één. Aan een Engelsman hoef je dat niet uit te leggen. Een ander is gewoon nog eentje. Ik zag een ander beest, een tweede beest, uit de aarde opkomen. Als je het zo leest, dan heb je ook niet zoveel moeite met het begrip uit de aarde. Ik weet wel, dit heet uit de aarde in vers 1 gaat het om het eerste beest, die komt uit de zee. Maar ik heb u vorige keer al laten zien, uit Daniel 7, dat die beesten kwamen ook uit de zee. Maar als het verklaard wordt, staat er gewoon dat de rijken uit de aarde zouden opkomen. Terwijl de beesten uit de zee opkwamen. Met andere woorden, het drukt toch heus hetzelfde uit. Of het nou de aarde is, of de zee der volkeren, dat maakt heus geen verschil. Ik zag een ander beest uit de aarde opkomen en het had twee hoornen des lams gelijk. Hij lijkt dus op de Messias. Het lam uit Daniel, Openbaring 5. Dat lam staande als slacht enzovoort. Dat is de Messias, is Christus. En deze had twee hoornen. Hij lijkt op het lam, maar is daarachter. En het sprak als de draak. En die heb ik nagevraagd aan Isaac, want dat vind ik nog altijd het prachtigste voorbeeld. Heb ik nagevraagd aan Isaac, die zei: nou, als het eruit ziet als Esau, maar het spreekt als Jacob, dan is het Jacob.
Toch?
De stem is bepalend. U weet toch, er was Jacob in die geitenvellen gekleed enzovoort. En Isaac voelde hem en hij zei: nou ja, het voelt aan als Esau. En het ruikt als Esau. Het kan wel Esau zijn, maar hij sprak als Jacob. De stem is Jacob's stem, zei hij. En daarom geloof ik ook dat hij wist dat hij Jacob voor zich had. Alleen al uit die uitspraak uit Genesis, en het wordt bevestigd in Hebreeën 11, want door het geloof heeft Isaac zijn zonen gezegend. Dan moet hij toch geweten hebben wie je voor zich had. Die heb je, hè? Nou goed, deze figuur mag dan lijken op de Messias, op de Christus, maar het is... Nou ja, als niet de Christus... Nu wordt hij makkelijk. Als niet de Christus is, wie is hij dan? De Antichrist. Daar heb je uitdrukking. Toch? Hij sprak als de draak. Dan is het de duivel. Hij lijkt op de Christus, maar hij is het niet. Dan is het de antichrist. En in de praktijk is er dan geen verschil tussen de duivel en de antichrist. Makkelijk genoeg. Een valse leraar, een valse profeet. De valse profeet. Volgens de eerste Johannesbrief. Maar goed, lees maar verder. Hij sprak als de draak, het is de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest in aanwezigheid van hetzelfde. Dat wil zeggen, in aanwezigheid van dat eerste beest. Hij oefent zijn macht uit, gelijktijdig dus met dat eerste beest hier. Uit het hoofdstuk. Dat kan het niet missen, want als hij spreekt als de draak, dan is hij de draak. En als hij de draak is, dan heeft dat eerste beest zijn kracht van hem. En ze werken dus getweeën. Ze werken samen. De een is politieke machthebber, wellicht zelfs militaire machthebber, maar in ieder geval politieke machthebber. En de ander als de ideoloog die erachter zit. En dat is in de praktijk de duivel zelf. Hij oefent al de macht van het eerste beest in tegenwoordigheid van hetzelfde. En omdat ze zo nauw aan elkaar verbonden zijn in de praktijk, in hun functioneren in elk geval, kan het dus dat in oud-testamentische profetieën het onderscheid niet gemaakt wordt tussen die twee. Het is één en hetzelfde rijk namelijk. Toch? En of het nou de koning is of de priester, of de koning en de profeet, of de valse koning en de valse profeet, weet je veel... Het is voor alle praktische doeleinden toch hetzelfde. Nou goed, het oefent al de macht van het eerste beest in tegenwoordigheid van hetzelfde. En het maakt, dat wil zeggen, dit tweede beest maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden. Het eerste beest wordt dus wel aanbeden. In de zin van, wordt in ere gehouden, men onderwerpt er zich aan. En dit is de aanvulling op wat staat in vers 2 over het eerste beest. De draak gaf hem zijn kracht. En in vers 12 staat, dit tweede beest zorgt dat men het eerste beest aanbidt. Wie is dit tweede beest dan? De draak dus. Die kracht geeft aan het eerste beest en die zorgt dat de mensen hem aanbidden. Bovendien wijst het terug naar vers 4... Of vers 3 al, de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. Hoe kan dat? Nou, daar zorgt die tweede beest voor. Of daar zorgt die mond voor, daar zorgt die lering voor, de ideologie. En daarmee zogenaamde idealen. Het maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was. En via die uitdrukking word je dus door de Bijbel zelf terugverwezen naar vers 3 en 4. Dus het kan niet missen. Hoe kan het dat de mens hem aanbidt? Hoe kan het dat het koninkrijk ontstaat? Wel eens iemand die via zijn onderwijzingen de mens daar naartoe stuurt. Hij zegt, daar moet je wezen, aan hem moet je je onderwerpen, hem moet je je gehoorzamen, enzovoorts. En dus hem aanbidden met een, voor ons in het Nederlands, althans wat sterke term, maar niettemin werkt het zo. En hij is dus de leraar, die tweede. Nou, dan staat er bovendien vers 13, en het, dat is nog steeds dit tweede beest, het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. Kijk, dit is niet het werk van een gewoon mens, een Arabier, een Palestijn of van mijn part de koning van Babel. Maar dit is zijn tekenen die gebeuren door de Satan zelf uiteraard, in zijn aardse lichaam, in zijn aardse positie. Het doet vuur uit de hemel afkomen op de aarde voor de mensen. Wat het precies is, weet ik niet. Dat vuur, er zijn een paar opties. Een heel bijbelse lijkt mij dat de vuur beschouwd wordt als uitdrukking hier van geestelijke dingen en dus van geesten. Dat heb ik nagevraagd op de Pinksterdag, u weet wel. Tongen als van vuur. Eventueel ook, hij zal u met geest, met vuur namelijk, dopen. Bovendien, wij zouden vurig van geest zijn. Vuur is een beeld van geest. En ik kan mij voorstellen dat de duivel ervoor zorgt dat mensen geest ontvangen. En dus geïnspireerd, begeesterd heet dat in het Nederlands. Geïnspireerd worden. Dat lijkt mij een voor de hand liggende. Ik heb ook een andere, maar die vind ik zelf wat erg fysiek. Dat is deze, dat vuur natuurlijk in het algemeen, of het bijbels is nog maar de vraag, maar dat vuur in het algemeen staat voor energie. Dus je kan er nog van maken dat de antichrist ervoor zorgt dat de mensen beschikt over alternatieve energiebronnen. Op een of andere weg. Dat zou bij nader inzien best kunnen. Ik vind het alleen niet van groot belang. Het lijkt mij niet voor de hand te liggen dat het in de Bijbel zou staan. Ik acht de kans groot. Maar dat zoiets in de Bijbel zou staan lijkt mij wat overbodig. Omdat energie, mechanische energie, zoals wij er tegenaan kijken, in de dagen van de Bijbel überhaupt geen rol speelde. Dat hebben we pas veel later uitgevonden, pas een paar honderd jaar geleden eigenlijk. Weet u wel, energie om machines aan te drijven. Daarvoor moesten ezelen doen. Of iemand die voor ezel moest doorgaan. Maar zoiets dan. He? Dus ik vind het wat ver gezocht. Maar ik acht het niet onwaarschijnlijk dat we hier rechtstreeks van doen hebben met vuur voor de mensen. Namelijk geesten die de mensen bekrachtigen. En dan is het toch energie. Heb je dat? En in elk geval de meest voor de hand liggende optie is dat het de verwijzing is naar demonen. De werking van demonen. Begrijp je me goed? Dat verhoudingsgewijs, zeg het nog een keer. Dat verhoudingsgewijs wij in Nederland betrekkelijk, dat betekent verhoudingsgewijs, weinig met demonen van doen hebben. Als je zegt, ik vind dat we er veel mee van doen hebben, zeg ik, oké, trek me terug. Maar dat wij verhoudingsgewijs hier in Nederland, dat wil zeggen in de westerse cultuur, dat bedoelde ik eigenlijk, of dat Nederland is te. Hangt nog maar. Dat wij weinig, betrekkelijk weinig met demonie, met demonen van doen hebben, dat mag dan zo zijn. Ik ben ervan overtuigd dat er maar één reden voor is. De reden is dat wij ze gewoon negeren en er niet mee te maken willen hebben. Of er domweg niet in geloven. Dat helpt ook hoor. Ja. Als je iets niet zien wil, zie je het niet. Als je het niet horen wil, hoor je het niet. Als je met demonen, als je niet in demonen gelooft, hebben er ook rechtstreeks weinig mee te maken. Dan kunnen ze niks met je. Zie? Maar in die lering van die dagen zal dat heus wel anders zijn. En wij horen dat ook van alle kanten tegenwoordig. Hè? Verhalen over mensen die dan hun eigen engel hebben. Meestal is dat niet echt een engel, maar een eigen demon. Demon. Maar vooruit. En die de mensen wegwijzen en daarmee toch op een of andere wijze in beweging zetten, motiveren. En dat heeft met kracht te maken, heb ik nagevraagd bij de spoorwegen. Locomotief, maar laat maar zitten. Het beweegt, daar is kracht voor nodig. En dat woord vuur past daar dus goed in. Zoals van de apostelen staat dat ze aangedaan werden met kracht uit de hoge. En de kracht wordt voorgesteld als vuur. Lijkt mij zeer voor de hand te liggen. Ik denk dat het daarover gaat. Bovendien, verderop in dit Bijbelboek lezen we ineens over schorpioenen en zo. Die tamelijk standaard uitbeelding zijn van demonen en hun uitwerking enzovoort. Ik denk dat dat allemaal gebeurt.
Het is mensen... als de kracht der dwaling uit 2 Thessalonicenzen 2 die God zal zenden.
Ja. Ja, in de meest brede betekenis, ja. Ik geloof dat die kracht der dwaling waarover 2 Thessalonicenzen 2 spreekt, maar daarvoor moet ik er naar terug, dat die kracht der dwaling niet, in beginsel niets anders is dan die antichrist. Hij is die kracht en uiteraard kracht der dwaling. Dat hij er personeel bij gebruikt en dat je dus kunt spreken eventueel over krachten der dwaling, dat geloof ik ook, ja. Maar samen blijft het dan toch kracht der dwaling. Maar ik denk echt dat als er staat, God zal de mensen een kracht der dwaling zenden. Dat die kracht der dwaling die hij zet niks anders is dan de duivel die uit de hemel geworpen wordt. Hier heb je hem. Als je de waarheid niet wil, heb je hier de leugenaar van te beginnen. Met al zijn mogelijkheden. Voor zover die heeft op aarde. Maar al zijn mogelijkheden die je op aarde heeft, bedoel ik dan. En dat zal betekenen dat hij inderdaad de volkeren verleidt. En hij is dat druk aan het voorbereiden, lijkt mij. Ook in onze dagen. Ja?
Hoe verklaar je dat de profeten en beesten hoofdstuk 19 allemaal in de pondus vuur geworden worden? Terwijl er op de draak staat dat de draak in het dus afgronds weggesloten wordt, zeg maar, voor een bepaald korte tijd.
Ja. Dus, ja, eigenlijk moet ik het opzoeken, maar eigenlijk moeten we pauzeren. Dus ik sta nog een beetje van, wat zal ik nou doen? Zal ik er uitgebreid op ingaan? Kijk, als ik zeg, we hebben hier op aarde die ene koning, dat eerste beest hier, die hoorn zal ik maar zeggen, en daarnaast de antichrist, bijgenaamd de valse profeet. Dat is nog niks aan de hand, alleen men gooit dikwijls die namen door elkaar en daar ontstaat verwarring over, maar men is het wel eens, zijn er twee. Maar gewoonlijk heeft men het over drie, namelijk de duivel. En op een lager niveau de antichrist en die andere figuur. En ik zeg steeds, dat zijn er geen drie, dat zijn er maar twee. Want die duivel die wij uit de hele geschiedenis, de Bijbelse geschiedenis kennen, is op aarde geworpen en daar op aarde verschijnt er in een zichtbare gedaante, zoals een engel dat doet bij gelegenheid. En heet de valse profeet antichrist, maar het blijft gewoon diezelfde draak. En we hebben er dus dan nog maar twee. Waarna dus de vraag is die dan gesteld wordt, maar hoe kun je er dan toch drie hebben in Openbaring 19, als ze gevangen genomen worden? En mijn simpele antwoord daarop is, dat je kunt wel drie aanduidingen gebruiken, maar het hoeven er niet noodzakelijk drie te zijn. Je kunt zeggen, de draak en de valse profeet worden gevangen genomen. Dat hoeven er niet noodzakelijk twee te zijn. Het kan dezelfde zijn. Dat begrijp je toch hopelijk? Nou ja, in de Bijbel is dat vaak zo. Wat denkt u anders van, want dan neem ik een hele andere route. Wat denkt u dan van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus? Hoeveel zijn dat er dan? Als je van niks weet, kun je daar geen antwoord op geven. Onze God en zalig maken. En dan heb je ook nog Jezus Christus. Overigens. Je kan er altijd nog vier van maken als je wil. Maar ik lees er daar maar één. In zo'n uitdrukking. Niet altijd. Maar in die uitdrukking, op die plaats, Titus 2, vers 11 of zo. Lees ik er echt maar één. En zo zijn er meer van die schriftplaatsen. Je vindt meerdere aanduidingen, maar het gaat maar om één. En je zou het ook niet al te plastisch voorstellen. Het gaat erom dat alles wat onder die begrippen aangeduid wordt straks weggenomen van de aarde, komt in de afgrond terecht, of de put, de bodemloze put, of hoe het ding maar heet. Bij mijn inziens zijn het ook niet verschillende dingen. We hebben heel wat aanduidingen voor dat wat hier onder de aarde is. Soms is er verschil tussen, blijkt uit het verband wel, soms ook helemaal niet. De afgrond en de zee is in de Bijbel ook dikwijls gelijk, hoewel wij verschil maken tussen de uitdrukkingen. Maar niemand kan ontkennen dat de zee een afgrond is, alleen is dat vol met water. Dat blijft een afgrond. En zo is het met de antichrist. Als de duivel op aarde geworpen wordt, ja, en dan verschijnt hij dus op aarde in één lichaam. Hoe heet hij dan? Welke naam draagt hij? Maar welke naam hij ook draagt, of welke omschrijving, het blijft wie hij was, de duivel namelijk. Nou, dat is in het kort mijn antwoord op die vraag. Zodat we nu eerst gaan pauzeren. Wij waren in Openbaring 12. Bij vers 12, dat kennelijk commentaar geeft op vers 3 en 4. Over het tweede beest dat al de macht oefent van het eerste beest. En hij maakt dat aarde en die erin wonen het eerste beest aanbidden. Wat zei ik?
12 vers 12.
Het is 13 vers 12, sorry. Ja. 13 vers 12. Het maakt dat de aarde en die erin wonen het eerste beest aanbidden wiens dodelijke wonde genezen was. En hij doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. Sluit aan bij 2 Thessalonicenzen 2 vers 9. Dat kan ik zo makkelijk zeggen, omdat het er ook onder afgedrukt staat in mijn Bijbel. Over die tekenen. Maar daar hebben we het dan later nog wel over. En dan vers 14. En hij verleidt degene die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest. Dat wil zeggen, in de tegenwoordigheid van het eerste beest. Die twee doen het samen, maar die tweede is degene die de werkelijke kracht is achter deze koning, achter deze hoorn, en daarmee achter dit koninkrijk, staat er duidelijk genoeg. Hij zegt namelijk tot degene die op de aarde wonen, vers 14, dat zij het beest, het eerste beest namelijk, dat de wond des zwaards had en weder leefde, een beeld zouden maken. Een beeld gewijd aan die man met zijn koninkrijk, uiteraard. En hetzelfde werd gegeven om het beeld van het beest een geest te geven. Normaal betekent het dat dat beeld levend wordt. Maar in elk geval betekent het dat er van dat beeld kracht uitgaat. Dat het levend wordt is maar wat je eronder verstaat. Als het een beeld is, wil het niet zeggen dat het meteen gaat bewegen als het levend wordt. Kan ik zeggen dat er kracht van uitgaat. Dat hoeft niet zo moeilijk te zijn om dat te begrijpen, omdat het verschijnsel als zodanig de eeuwen door altijd al bestaan heeft. In de vorm van afgodsbeelden. En dat daar kracht of werking van uitging, en dus geest van uitging, dat blijkt wel, anders waren het gewoon beeldjes in plaats van afgodsbeelden. Die hebben u toch, het is niet zo moeilijk te begrijpen, toch? Ze hebben een werking. En het is niet alleen maar, zijn niet alleen maar sprookjes, maar het is ook werkelijk realiteit dat die beelden op een of andere wijze een uitwerking hebben op de mens. Krachten uitoefenen, of wat het maar wezen mag. En hoe dat komt, dat is omdat in elk geval demonen bij gelegenheid zo'n beeld bezetten. Ja, vraag me niet hoe ze dat doen. Daarom aarzel ik zo, want ik kan het technisch niet verklaren. Maar dat het gebeurt is een duidelijke zaak. Ik zeg, in een ander verband zeg ik altijd, los van dit onderwerp zeg ik altijd, nou ja, wat demonen willen is een lichaam hebben. Dat waren ze vroeger ooit gewend, dus dat willen ze nog graag. Dus als ze een menselijk lichaam ter beschikking kunnen krijgen, als dat mens zich daarvoor beschikbaar stelt, op een of andere, bewust of onbewust, daar gaat het nou niet om, dan wonen ze in zo'n lichaam. Dan zijn mensen dus bezeten, bezet. En dan ontstaan ook gespleten persoonlijkheden, want dan heb je eerst die van die mens zelf en daarna nog van die commensaal die erin zit. Hè? Van nou, ik wou zeggen de huurder, maar hij betaalt niet. Nee, we zitten er ook in. En zelfs is het nog mogelijk, omdat we in de Bijbel lezen, dat iemand inwoning heeft van meer dan één van die lui. Dan heeft hij de legio. Die kan u toch ook, hè? Dat gebeurt allemaal. Dus als ik weer eens die verhalen in de krant lees bij gelegenheid, want soms kom je dat dan tegen, over mensen die dat dan hebben. Die schakelen ineens om en hebben ze ineens een andere naam. Praten ze met een andere stem, doen andere dingen enzovoort. En sommigen kunnen dat, hebben niet alleen de keuze tussen twee, maar zelfs tussen veel meer. En de een neemt de macht over en dan neemt weer die de macht over enzovoort. Dan, ja, ik heb daar een eenvoudige verklaring voor. Dat is demonie. Wat de psychiater ermee doet, weet ik niet. Met dat soort dingen, maar ik heb daar geen probleem mee, zo gebeurt dat. Nou goed, die lui, die geesten, die demonen nemen trouwens ook hun herinneringen mee. Van vorige levens. En op grond daarvan zegt men dat bepaalde mensen dat ze gereïncarneerd zijn. En vroeger de slag bij Waterloo hebben meegemaakt, die is heel populair. Slag bij Waterloo, dat is waarschijnlijk omdat Napoleon daar een rol in speelde. En Napoleon is altijd al populair geweest onder dit soort mensen. Hm? Nou goed. Gaan we zitten. Ik heb daar allemaal een zeer eenvoudige verklaring voor, dat is demonie. Maar wat demonen ook doen, als ze geen mensen te pakken kunnen krijgen, dan bezetten ze een beeld of zo. Niet uit gewoonte, maar het gebeurt wel. Zeker als dat beeld eer wordt waardig geacht door mensen, dan maken demonen daar graag gebruik van. Dan kan die gestalte weliswaar zichzelf niet bewegen. De Bijbel zegt ook, ze staan aan een ketting vast op de schoorsteenmantel. Of zoiets. Hè? Misschien wel, broeder. Dus ik acht dat niet onmogelijk, dat die beelden dan beginnen te huilen of zo. Dat is het minste wat ze kunnen doen, denk ik. Waarschijnlijk ook het meeste. Maar vooruit. Maar dat er een of andere werking vanuit gaat, dat is een duidelijke zaak. En daarna hebben we nog een paar opties, want legendarisch zijn ook voorwerpen die bezeten zijn. Bij voorkeur gereedschappen, dingen die gehanteerd worden. En aan de andere kant bij voorkeur voorwerpen die in ere worden gehouden. Zodat je hebt de bekende Chris. U weet wel, de Indische dolk, hè? Chris, wapen, zeker wel, zwaard. Maar je hebt ook bijvoorbeeld sieraden, bijvoorbeeld edelstenen die geacht worden occult belast te zijn. Hey, krachten in zich te bergen, broeder, juist dat soort dingen meer. Dat komt allemaal voor, ja. Dus ik heb daar niet zoveel moeite mee als hier staat dat het beeld van het beest een geest ontving. Dat het daarna gaat bewegen, lijkt me niet. Maar dat er een kracht aan verbonden is of inwoont, dat lijkt mij een duidelijke zaak, ja.
Spelen en poppies.
Ja, dat soort dingen, dat gebeurt ook, ja. Die is iets moeilijker. Maar in die occulte kringen, bijna alles wat daarin gebeurt, is te verklaren uit demonie. Het verwantschap tussen tussen wat je nou noemt, dus dat komt uit de voodoo-beweging, of hoe het maar heet. Daar wordt een weergave gemaakt van iemand, hè, een pop van iemand gemaakt, weer een uitbeelding van iemand. Dus en de pop wordt gemarteld in de hoop dat degene van wie die een uitbeelding is, diezelfde pijnen leidt. Dat is eigenlijk het idee. En dat het gebeurt, dat is ongetwijfeld zo. Niet altijd en niet per definitie, maar het gebeurt wel. En dat heeft iets van doen met die demonen. Nou goed. Zodat het toch op een of andere wijze een vorm van leven is. In overigens in zichzelf dode voorwerpen. Hoe dan ook, het werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven. Opdat het beeld van het beest ook zou spreken. En bij spreken denk ik ook niet meteen aan letterlijk spreken. Dan moet het beeld een tong hebben die beweegt of zo. Sommigen hebben uitgevonden, er zal een luidsprekertje in zitten met een bandrecorder. Dan zeg ik, dat zal wel niet, want die dingen kun je nergens meer krijgen tegenwoordig. Later hebben ze er een computer van gemaakt. Dus er waren ook nog, ja. Was al in de 60e jaren trouwens. Maar goed, ze hebben er van alles van bedacht. Maar spreken, dat betekent uiteindelijk ook maar gewoon dat een boodschap wordt uitgedragen. En dat gebeurt kennelijk op een of andere manier. Zie. Opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden gedood zouden worden. We gaan dus op een of andere wijze krachten vanuit en om op dat beeld terug te komen. De eerste keer blijkbaar dat beeld ergens neergezet wordt, is in het midden van de 70e week in Jeruzalem. De gruwel der verwoesting. Dat afgodsbeeld. Zie. Alleen u weet hoe het met Jeruzalem en dus ook met het beeld afloopt. Jeruzalem wordt verwoest. Maar dat is niet het einde van het verhaal. Want de werkelijke macht van deze beide beesten feitelijk... Die is er eigenlijk pas na de 70ste week. In de 70ste week gaat het alleen over Jeruzalem en de Joodse staat. Daar begint het, maar dat begin wordt meteen afgebroken van Gods wegen. In de verschijning van de Heer op de Olijfberg wanneer Jeruzalem verwoest wordt en zo verder. Maar pas daarna, blijkbaar, komt dit beest, of deze beide beesten, komen aan de macht. En pas daarna dus wordt dit wereldrijk blijkbaar opgericht. En waar dat beeld dan komt te staan, nou in elk geval in Babel dus. Maar lees het nog maar een keer na. In Daniel 2 de droom van het beeld van Nebukadnezar. In Daniel 3 een beeld... Opnieuw in Babel, een letterlijk beeld waarvoor iedereen zou moeten buigen of er wordt geworpen in de vurige oven. Dat heb je maar twee keer, toch? In Babel dus, bovendien, het is de uitbeelding van de koning van Babel of van het rijk van Babel enzovoorts. Dus in Babel komt het ding in een geval te staan. Dan zegt u, dan heb je maar twee keer. Dan zeg ik, ja, dat is vervelend. Eerst in Jeruzalem en dat verdwijnt en daarna in Babel. Maar moet u zeggen, als ik Daniel 11 lees... Oh, die heb ik niet gelezen, laat ik die dan maar even lezen. Als ik Daniel 11 lees, dan kom ik zelfs tot een nog verdergaande conclusie. Daar staat in Daniel 11... vanaf vers 36... En die koning, en het gaat inderdaad over die laatste koning van het laatste wereldrijk. Die koning zal doen naar zijn welgevallen. Dat is hetzelfde als hij zal doen, hem werd macht gegeven om te doen. Uit Openbaring 13 vers 5. Hij zal doen. Hij zal doen naar zijn welgevallen. Hij zal zichzelf verheffen en groot maken boven alle God. Kennen we ook uit 2 Thessalonicenzen 2. Maar ook uit Openbaring 13 vers 5 natuurlijk. Hij zal zich groot maken boven alle God. En hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. Godslasteringen weet je wel. Hetzelfde werd mond gegeven om lasteringen te spreken. En om hij opent zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren. Openbaring 13 vers 6. Lees hier ook. En hij zal voorspoedig zijn totdat de gramschap voleind zij, want het is vastelijk besloten, het zal geschieden. En op de goden zijn vaderen zal hij geen acht geven, nog op de begeerte der vrouwen, wat het ook wezen mag. En hij zal ook op geen god acht geven, maar hij zal zich boven alles groot maken. Dat is nog een beetje boven Allah dus uit, dus eigenlijk. Gaat onder nieuwe namen uiteindelijk. En op persoonlijke titel blijkbaar. Maar je herkent er ogenblikkelijk uiteindelijk toch de draak in. De duivel uiteraard. Maar dan staat er vers 38. En hij zal de God Ma'uzim, staat de vertaling. Hij zal de God Ma'uzim in zijn standplaats eren. Namelijk de God welke zijn vaders niet gekend hebben. Zal hij eren met goud en met zilver en met kostelijk gesteente en met gewenste dingen. En hij zal de vastigheden der sterkte maken met de vreemde God. De God Ma'uzim. Wordt die hier genoemd. Wel, als je die profetieën naast elkaar legt, moet dit gaan over die God die aanbeden wordt in dat laatste wereldrijk. En dat is dat beest, of het beeld van het beest, of wat dan ook. Hier heet hij de God Ma'uzim, staat de vertaling, zei ik, want ik weet niet hoe het in andere vertalingen staat. Maar als je hem vertaalt, wordt het iets als de God der sterken, of de God der sterkten. Heeft iemand dat in zijn...
God der
vestingen. God der vestingen, dat kan ook heel goed. Dan wordt het opgevat als een sterkte, namelijk een vesting. Maar de idee is die van een stad gewoon. De God der steden, de God der sterkten. Zie? En de idee is blijkbaar dat een beeld van die God zich bevindt in alle grote steden. Op zijn minst dus in de hoofdsteden van de diverse landen die bij het rijk zijn aangesloten. Ik zei, op zijn minst. Bovendien, als iedereen voor dat beeld zou moeten buigen, dan heb je aan één beeld niet genoeg, hoor. Reken dat maar eens uit. Dan moeten er over de wereld toch echt nog een paar duplicaten staan. Want anders kun je niet ieder mens ervoor verzamelen. Dus ik verwacht inderdaad dat het gaat hier om die grote wereldgodsdienst en een uitbeelding van die God als zodanig. Vinden we over heel de wereld trouwens. Als je het zo letterlijk mogelijk neemt, is dat beeld een uitbeelding van die mens, die koning aan het hoofd van dat rijk. Het is een uitbeelding van het eerste beest feitelijk. Uit Openbaring 13. En daar is niks moeilijks aan. Want je vindt in alle grote steden in Amerika, in elk geval vind je wel ergens een portret hangen van de president. Om maar eens wat te noemen. En je kan in Nederland nauwelijks een openbaar gebouw binnengaan of er hangt een portret van Hare Majesteit. En één stapje verder, dan staat er dus een beeld. Nou, dat is wat gaat gebeuren. Zie? En dan roepen ze allemaal, als ze bij het beeld voorbij komen, roepen ze heil. Of voor hem knielen, of weet je veel wat. Dus dat zijn standaard gebruiken onder de mensen. Ken ik mensen die komen in de kerk voorbij en nemen een hoed af. Nu niet meer, want ze dragen geen hoeden meer. Maar voor ons katholieken zien we wel eens even front maken en even door de knieën gaan. Ja. Voor het beeld van Maria of zo. Ik weet het niet precies allemaal en ik wil het ook niet weten. Maar zoiets. Men zal dat beeld eer moeten bewijzen. Daarmee zich onderwerpen aan dat koninkrijk. Waarvan de werkelijke machthebber dus toch is de duivel zelf. En daar gaat het om. Nou goed. Vers 15 was dat. Openbaring 13 vers 15. Opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken. Dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden gedood zouden worden. Hoe dan ook. Vers 16. En het maakt dat het aan allen, kleine en grote en rijke en armen en vrije en dienstknechten, een merkteken geven aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. Nou ja, je hebt streken ter wereld waar zoiets al bestaat, toch, hè? Weet je wel, die witte stip hier.
Rooiste.
Maar nou goed. Dat vooruit me weer. Een stip om het voorhoofd. Waarom ook niet? Een uitwendig teken. Wat voor een teken het is, hoe het aangebracht wordt. Ja, jongens, dat zijn dingen, dat maakt mij helemaal niks uit. Dat hoef ik ook niet te weten. Maar dat het gebeurt, lijkt me een duidelijke zaak. Een merkteken geven aan rechterhand of aan de voorhoofden. En dat niemand mag kopen of verkopen, dat wil zeggen aan het economisch verkeer deelnemen, dan die dat merkteken heeft of de naam van het beest of het getal zijns naams. Dat is een leuke. Namelijk het teken of de naam of het getal zijns naams. Dat zouden drie opties kunnen zijn. Maar zelfs als het dat is, dan is dat toch nog zo omdat het uiteindelijk om hetzelfde gaat. Hebben die? Drie keer dus een teken, dat kan van alles zijn. Maar wel een kenteken, een merkteken. Het teken moet ergens naar verwijzen. Wel, daarom heet het in tweede instantie de naam van het beest. Maar een naam, een geschreven naam, is een teken. Trouwens, als het uit enige letters bestaat, elk letter is een teken. En samen zijn die letters ook een teken, dus dat kan niet missen. Of het getal zijns naams, nou ja, als de letters tegelijkertijd cijfers zijn, en in Hebreeuws is dat in elk geval zo, in Arabisch ook trouwens, en Grieks eigenlijk ook. Maar als die letters tegelijkertijd cijfers zijn, krijg je automatisch het getal zijns naams. Dan blijft het nog steeds hetzelfde teken. En daarna staat er hier is de wijsheid. Die het verstand heeft rekenen het getal van het beest, want het is het getal eens mensen en zijn getal is 666. Daar is uiteindelijk ook niks moeilijks aan, want 666 is drie keer een zes in elk geval, ook als je het uitspreekt, is drie keer een zes en zes is het getal van de mens. Dat is wat lastiger uit te leggen, maar heel de Bijbel door is dat zo. Meestal zeg ik dan maar, dat is zo omdat de mens geschapen werd op de zesde dag. Maar goed, meer kan ik er moeilijk van zeggen. Wat ik ervan zeggen kan is, noem eens één mens. De Heer Jezus Christus, precies. Wat is het meest voor de hand liggende teken van Christus? Als hij een logo heeft, zal ik maar zeggen, een teken. Wat is dan zijn teken?
De
de Davidster. En dan heb je een 6 dus. Toch die twee driehoeken door elkaar. Het teken van David of het zegel van Salomo of hoe ze het ding maar noemen. Maar het is gewoon het teken van de zoon des mensen. Dat is nog een Bijbelse term ook uit Matthäus 24. Een 6, dat is de mens. Vandaar dat je die Goliath hebt, dat was net iets meer dan een mens. Als eenaars kind. En het was dus 6 ellen en... En nog iets meer dus, hè. Gingen net overheen. Zoiets is dat. Je vindt trouwens het getal 666 genoemd in verband met Salomo. Dat is de enige andere keer dat er in de Bijbel voorkomt. En hij is zeker geen type van de antichrist of de duivel of wat dan ook. Nee, waar het om gaat is om een mens. Want deze godsdienst kenmerkt zich blijkbaar doordat men... En dan neem ik gewoon Romeinen, hoofdstuk 1. Doordat men helemaal geen God eert, men eert een mens. Die zich tot God maakt. Dat is de leugen, heet het daar, hè? Die kennen jullie toch, hè, wat ik nu zeg? Dan lees ik hem even voor. Maar men kan er natuurlijk zelf over speculeren. Daar is ruimte genoeg voor. Maar we zouden zo dicht mogelijk bij de Bijbel blijven. En daar staat... In Romeinen 1... Over de mens, vanaf vers 21... dat zij God kennende, hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Vers 22, zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden en hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderd in, en dus vervangen door, want dat is hetzelfde, de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens. En eventueel zelfs van gevogelte en viervoetige en kruipende dieren. Begrijp je me goed? De gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens wil niet zeggen dat ze een menselijk beeldje maken als zodanig en zeggen dat is God. Nee, waar het om gaat is dat ze de mens tot God maken. En eventueel daar dan ook weer een uitbeelding van maken, dat zou kunnen. Maar de mens zelf wordt tot God gemaakt. Dat is de leugen. En dat staat in vers 25... Ze hebben de waarheid Gods veranderd in de leugen, namelijk het schepsel, en aan het hoofd van het schepsel staat dan toch de mens, het schepsel geëerd en gediend boven de schepper. En als dat het wezen is van afgoderij, zal ik maar zeggen, van ontrouw aan God als de schepper, dan zou dat toch zeker tot uitdrukking komen in dit laatste wereldrijk en in de werking van de antichrist. Daarna zeg ik, nou ja, het is niet zo moeilijk om dit soort conclusies te trekken, omdat die Maitreya-beweging, of hoe dat maar heet mag, die leren precies dit, hè. Straks komt de Maitreya, en dus een mens, op de hoogste trap van de menselijke evolutie. Is zo ver geëvolueerd dat hij helemaal aan de top staat, zal ik maar zeggen. Een Maitreya, maar hij is een mens. Hij is niet God, maar hij is de hoogste mens en God bestaat niet. Waarmee men hem dus toch tot God maakt. Zie? Dat is precies waar het over gaat. En dat is wat mensen graag willen. We willen graag de mens zien als de kroon der schepping. En als... Degene die hoogst verantwoordelijk is in de wereld als zodanig en dat soort dingen meer.
Dus de hoogste vorm van afgoderij.
Dat is feitelijk de hoogste vorm van afgoderij, ja. En in die dagen komt dat tot uitdrukking omdat Satan zelf op aarde geworpen is en vastzit in een menselijke gedaante. Nou, aan een menselijke gedaante, want... Dat zeg ik natuurlijk regelmatig en dus nu nog maar een keer. Het kan nou eenmaal niet anders, hè. Als de duivel op aarde geworpen wordt, kan het alleen maar betekenen dat hij vastzit in een stoffelijk lichaam. Hoe stoffelijk? Ja, hoor eens. Ze hebben mij verteld dat de stof uiteindelijk ook alleen maar kracht is. Je hebt de natuurkundelessen op school. Daar begrijp je dus geen klap van, want je kunt het je niet voorstellen. U weet wel, materie is energie en anders niks. Zeg maar, als je maar sterk genoeg zou kunnen vergroten, die stof, dan kijk je gewoon in een holte. Dus hier en daar maar een deeltje, maar het is eigenlijk niks. Nou, dat zal dan wel zo zijn. Dit mag je dus rustig weer vergeten. Maar hoe stoffelijk dus, ja, hoe stoffelijk is stof überhaupt? Dat weet ik ook niet. Maar wel weet ik dat als Satan uit de hemel geworpen wordt, dan moet hij in een aards lichaam zijn en ook niet terug kunnen. Want als het betekent dat hij hier op aarde alleen maar tekeer gaat, mensen verleidt, wel, dat doet hij nu ook. Dan is er dus niks veranderd. Hij is geest, je kan hem niet zien, je kan hem niet tasten, normaal gesproken niet, maar hij werkt wel. En hij gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. En als hij dus op aarde geworpen wordt, betekent het niet dat hij dan op aarde zijn werk doet, want dat doet hij altijd al. En dus kan het alleen betekenen dat hij inderdaad letterlijk op aarde verschijnt in een stoffelijke, min of meer menselijke gedaante. Hij ziet er in ieder geval als een mens uit. Want zo gebeurt dat als engelen op aarde verschijnen. Ook in oud-testamentische periode. We vinden de beschrijving ervan meestal van engelen des heren die op aarde verschijnen. Maar ook moet duidelijk zijn, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Ook moet duidelijk zijn dat er ook op aarde engelen verschenen die helemaal niet des heren waren. En die zichzelf bij de vrouwen hier op aarde, mensen dus, nageslacht verwekten. Zo stoffelijk en vleeselijk waren ze dus toch. Zie? Nou, dat verwacht ik dus voor de toekomst ook. Bovendien, wanneer waren die reuzen ook alweer op aarde? In de dagen van Noach voor de zandvloed. Daarna en daarna staat het, maar in ieder geval toen. En over de toekomst van de zoon des mensen staat dat in de dagen van de toekomst van de zoon des mensen zal het zijn als in de dagen van Noach. Dat zegt mij genoeg. En het leidde tot een oordeel over de hele mensheid. En dat zal het in de toekomst ook doen. Zie? Dus het gaat inderdaad om figuren die letterlijk op aarde verschijnen. Nou goed. En wat betreft het getal zijns naams, wel, dat is makkelijk genoeg. Het moet zijn 666, normaal. Ik weet wel dat er boeken over volgeschreven zijn, maar ik snap het allemaal niet. Het is nergens voor nodig. Het betekent gewoon dat de letters van zijn naam cijfers zijn, in elk geval. En dat die cijfers bij elkaar een som opleveren van 666. Moeilijker is het niet. Dat is een vast Bijbels gegeven trouwens ook. Bij namen en bij woorden in de Bijbel. Het is lang niet altijd belangrijk. En soms zegt het ons ook verder weinig en meestal helemaal niks. Gewoon omdat we er ook veel te weinig van weten. En in de Bijbel krijgen we er ook geen les in verder. Maar wel, maar ik zal maar iets eenvoudigs zeggen. Het getal 26 wordt door de Joden nooit letterlijk geschreven met een 20 en een 6. Of is dat nooit letterlijk geschreven? Waarom niet? Omdat de naam Jehovah is. En 15 in elk geval schrijven ze ook niet met een J en een H, want dan heb je de afkorting van de naam Jehovah. Dus ze schrijven het niet met een 10 en een 5, maar met een 9 en een 6, om dat getal 15 te vermijden. Enzovoorts. Nou goed, de naam Jehovah zelf levert 26 op, inderdaad, ja. En de naam van deze figuur levert op 666, en dat ik steeds met vrijmoedigheid die Maitreya noem, is in de eerste plaats om wat er over die figuur geleerd wordt. Dat past volstrekt in de Bijbel, maar goed, daar heb ik vroeger eens uitgebreid over gesproken, dus op band, op cd zelfs geloof ik. En zelfs op schrift, dus laat maar zitten. Maar het aardige ervan is dat ik heb via Israël, dat wil zeggen via Israël, via het Hebreeuws laten navragen hoe men die naam in het Hebreeuws schrijft. Want het is een oude naam, afkomstig uit het boeddhisme. En in alle culturen kent men die dus en schrijft men die naam op. En ik heb laten informeren hoe men de naam Maitreya schrijft. En het leverde precies 666 op. Helemaal geen kunstje. Precies 666. Dus ik houd erop dat dat hem is. En dat is wel handig, want dat betekent dat die leringen die zij verkondigen, die kun je rechtstreeks naast de Bijbel leggen en vergelijken. Dat blijkt inderdaad te kloppen. Past er precies in. En daarom is er van dat front, van die Maitreya, dat duurt al meer dan 25 jaar geloof ik inmiddels, is er geen nieuws. Want het is gewoon wachten op de opname van de gemeente feitelijk. Want kijk, dat heb ik nu niet verteld omdat ik dit hoofdstuk even door wilde nemen met u. Maar waar het u toch om gaat is dat hoofdstuk 13 het logische vervolg is op hoofdstuk 12. En je vindt daar de volgorde der gebeurtenissen toch met grote nadruk vermeld. Daar kun je nooit onderuit. De volgorde is de opname van de gemeente enerzijds en anderzijds de nederwerping van Satan. En dan begint dus hier op aarde de carrière van die antichrist. Beginnend met dat hij vrede brengt, in elk geval in de Joodse staat, in Jeruzalem. Vrede en geen gevaar in de eerste helft van de 70e week van Daniël. En dat is nou precies waar het in 2 Thessalonicenzen 2 omgaat. Wanneer zullen deze dingen zijn? Wanneer zal die dag des Heren zijn? Nou, zegt Paulus, die komt pas nadat eerst die afval gekomen is. Want ik ga nu tot slot nog even terug naar 2 Thessalonicenzen 2. Die dag des Heren kan niet begonnen zijn. Want eerst komt de afval, heette dat. Die uit Daniël 8, Daniël 7. Maar nu kan ik ook zeggen die uit Openbaring 13. Toch? En daarna, en dat eerst geopenbaard zij, vers 3. De mens der zonde, de zoon des verderfs. Maar die komt niet omdat daar nog wat aan vooraf moet gaan. Er is iets wat hem tegenhoudt, of waardoor hij niet kan komen, of niet zal komen in elk geval. Niet kan wil ik niet eens zeggen, maar niet zal komen. En dat is de aanwezigheid van een wederhouder, namelijk in de praktijk gewoon van de gemeente die nog op aarde is. Zolang die situatie zo is, kan hij niet komen. Waarom niet? Omdat hij daar de kracht niet toe heeft. Of omdat wij zo sterk zijn dat we hem tegenhouden, wat een onzin. Waarom kan hij niet komen? Omdat de Bijbel zegt dat hij niet komt zolang wij hier zijn. Daarom kan hij niet komen. We hebben het niet over oorzaak en gevolg nu. We hebben het over een leerstelling die nou eenmaal gebaseerd is op de Bijbel. Dus de leer laat geen andere mogelijkheid open. Het kan niet. In dit geval haal ik meestal een prachtig voorbeeld aan, zo uit het hoofd. Uit Handelingen 2, waar Petrus zegt, het is een voorbeeld, het gaat over heel iets anders. Waar Petrus zegt dat de Heer Jezus gestorven is, maar dat de dood hem niet houden kon. Hij kon door de dood niet gehouden, niet vastgehouden worden. En de vraag is, waarom kon de dood hem niet vasthouden? Zou je gedacht zijn wat voor antwoorden men op die vraag altijd bedenkt? Waarom kon de dood hem niet vasthouden? Het is een strikvraag hoor. Dus je bent gewaarschuwd. Er is een hele goede reden voor. Heel simpel. Omdat de Bijbel zegt dat hij uit de dood zou opstaan. Begrijpt u dat een argument is langs een heel andere route? Het gaat niet om de kracht van de Heer waarmee je zich aan de dood ontrukte. Het gaat ook niet om gebrek aan kracht van de dood om hem vast te houden. Laat staan dat het iets te maken zou hebben met de godheid van de Heer Jezus. Dat kan al helemaal niet, want hij werd juist mens om te kunnen sterven. Dus die godheid speelt daarin helemaal geen rol. Sorry dat ik het nu zo kort zeg, maar zo is het nou eenmaal. Het is ook heel simpel. Ik dacht dat het in... Ja, precies, zo staat het. Handelingen 2, vers 24. Daar staat welke God opgewekt heeft. Dat wil zeggen, God heeft deze Jezus de Nazarener opgewekt. Vers 24 van Handelingen 2. God heeft hem opgewekt. De smarten des doods ontbonden hebbende. God heeft die smarten des doods ontbonden. Alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelve zou gehouden worden. Omdat het niet mogelijk was dat de dood hem zou vasthouden, staat er. Waarom niet, vragen wij aan Petrus. En Petrus zegt, want, er komt toch een antwoord op die vraag. U weet wel, redengevend voegwoord is een ding. Want, geeft de reden op, waarom kon de dood hem niet houden? Want David zegt van hem, ik zag de Heer alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen word. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Nog zult u heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Kortom, dus Psalm 16. Maar ik had zover niet hoeven lezen. Ik had kunnen blijven bij. Want David zegt. Was genoeg, dat is het argument. En voor David vullen we dan in. Want God zegt, of heeft gezegd, en daarom kan het niet. En welke krachten daarin een rol spelen, daar gaat het niet om. Dat is het argument ook niet. Zie? En dat is precies ook zo'nzelfde redenering die zit achter 2 Thessalonicenzen 2. Men doet er veel te moeilijk over. Er is een wederhouder, wat een wederhoud weet gij. En dan denkt men, zijn wij dan degene die hem tegenhouden? Dat zal toch niet waar zijn? Ofwel, nou ja, dan zal het de Heilige Geest wel zijn. En sommigen vinden dat ook wat merkwaardig. In de zin van, dat lijkt ook niet goed te zijn en het is het ook niet. Dus dan zoekt men of men misschien het vers totaal andersom moet lezen. Sommigen doen dat ook, die maken er helemaal wat wilds van. Waar ik het nu niet over wil hebben. Maar het is heel simpel. Hij kan niet komen, waarom niet? Omdat de Bijbel zegt dat hij niet komt. Ja, het wordt genoemd kausaal denken. Er gebeurt dit en dan er gebeurt er dat. Dus de lessenaar een flinke klap geeft, valt hij om. En dat soort dingen meer. Hè? Maar waarom kan de lessenaar niet omvallen? Ja. Ik heb eens een keer meegemaakt. Op de televisie. Toen ging er een doelpunt in. En daarna werd het een en ander herhaald. En naast mij zat Arie Kleine. En die zei. Ik ben bang dat hij er deze keer ook in gaat. Of het was andersom. Hij ging ernaast of zo. Hij zei, ik ben bang dat hij er deze keer ook niet in gaat. Waarom ging hij er niet in? Ja. Geef er een goede verklaring voor. Waarom gaat hij de tweede keer er ook niet in? Nou goed. Dingen stond al vast. Zoiets is het. Hè? De Bijbel zegt dat de Satan uit de hemel geworpen wordt als de gemeente wordt opgenomen. Dat is ook volkomen logisch ook. Want wat hij, Satan, in onze dagen nog steeds doet, is de wereld regeren. En wat wij in de hemel zouden doen, en daarom gaan we er naartoe ook lichamelijk, is de wereld regeren. Nou, dan moet hij eruit.
Is niet een van de sterkste teksten in dit verband ook in Openbaring, waar hij zegt, het lam Gods dat is van de voor de grondlegging der wereld geslacht was. Ik bedoel, daar hangt alles mee samen natuurlijk. Ik bedoel, als dat gewoon geslacht zou zijn, zou God deze vooruitwetende alle dingen, zou God dit niet hebben laten gebeuren. Maar de hele afloop stond met het lam Gods vast. Wat staat als geslacht van voor de grondlegging alvast?
Ja, de hele essentie van het verhaal is dat we met de Bijbel en met de heilsgeschiedenis van doen hebben feitelijk met de afwikkeling van een eeuwig voornemen Gods, Gods plan der eeuwen. Dingen waarvan gezegd, van het lam staat bijvoorbeeld, het wel geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Wat historisch niet klopt, maar omdat het in het plan vast lag, ligt het vast. En werd er ook op de historische gebeurtenis vooruitgegrepen. En werd Noach rechtvaardig gerekend bijvoorbeeld. Noach was een rechtvaardig man. Wij weten, er was niemand rechtvaardig, maar het staat er wel. Maar hij wordt op voorhand, op grond van zijn geloof, rechtvaardig gerekend. Op grond van een gebeurtenis die in de toekomst nog moest plaatsvinden. Het lam dat de zonde der wereld zou wegnemen en dat soort dingen meer. Het kon gewoon niet anders. Waarom niet? Omdat het al vast lag in het plan Gods. In het woord Gods. En dat is met dit ook zo.
Hij zei het mij zo.
Ja. God heeft ook tevoren een man verordineerd om de aarde aan zich te onderwerpen. En om daarover te heersen enzovoorts. Die dingen liggen vast. Net zo ligt vast dat Satan uit de hemel geworpen wordt als de gemeente in positie gebracht wordt. Je kunt dus zeggen, als de Heer Jezus Christus daadwerkelijk in de praktijk zijn koningschap op zich neemt. En wat hij dan doet, is zijn regering aanstellen, die hij waarvoor in geruime tijd hij had uitgetrokken om die samen te stellen overigens. Hè. Zijn regering aanstellen, ik heb het over de gemeente, de Ecclesia. En als die aan de macht komt, dus bij de opname van de gemeente, de mannelijke zoon wordt weggerukt door God en zijn troon. Als die aan de macht komt, dan wordt Satan uit de hemel geworpen. Bovendien, we hebben talloze van die schriftplaatsen. We dachten van Efeze 1, vers 9, waaruit blijkt dat onze tegenwoordige bedeling moet eindigen met dat alles wat in de hemel is aan Christus is onderworpen. Dan is Satan er dus niet meer. En wij zijn er dan dus wel.
Gij zoon des dageraars.
Hoe zijt gij nedergeworpen? Ja. Ja, dat is uit Jesaja 14. Hè? Het wordt aangekondigd in bedekte termen in het Oude Testament. Maar ook waar de nederwerping van Satan samenhangt met de aanstelling van de gemeente, is de nederwerping van Satan in het Oude Testament dus ook een verborgenheid. Hè? Dat begrijpt u. Hij gaat het schuil achter die uitspraken over de koning van Babel, inderdaad, in Jesaja 14, of de koning van Tyrus bij gelegenheid in Ezekiel 28 enzovoorts. Maar dat wij een actieve rol zouden spelen in het tegenhouden van de Satan, zelfs in het in de hemel houden van de Satan, ja, dat is tamelijk belachelijk om dat te denken. Zo zit het ook niet en zo zou men dat vers ook niet lezen, laat staan proberen te verklaren. Maar ook langs andere schriftgedeelten dan 2 Thessalonicenzen 2 moet zonder meer duidelijk zijn dat voordat deze profetieën met betrekking tot Israël en de volkeren vervuld zullen worden, en ook met betrekking tot de duivel, de gemeente zal worden opgenomen. Omdat het er gewoon zwart op wit staat en daarom kan het niet anders.
Later in Jesaja 14 zegt Satan, zij krijgen die daar het broer, dan komt er al achter wie er al is.
Dan komen ze erachter wie is, dat valt vies tegen. En ik denk ook wel eens, die lui die in dat vliegtuig of in die vliegtuigen zaten in de tijd, 11 september moet je dan roepen, maar die lui die in de vliegtuigen zaten, die dachten onderweg te zijn naar, nou ja, laat ik dat maar niet zeggen, waarheen ze dachten onderweg te zijn. Hè? Maar goed, ze dachten onderweg te zijn naar de gaarde, heet dat in de Nederlandse vertaling van de Koran. Die moeten toch raar opgekeken hebben als ze in het dodenrijk uitkwamen. Toch? Ziet er vreemd uit, ja. Dat is de grote teleurstelling. Nou, teleurstelling, maar de grote tegenvaller. En dat is wat beschreven wordt daar in Jesaja 14. Ik vind het zelfs leuk om te lezen, eerlijk gezegd. Hè? Voor ons als gelovigen is het leuk om te lezen. Hé, ben jij hier ook? We willen een beetje praatjes. Hè? Ja, nedergeworpen. In de buitenste duisternis uiteindelijk. En dat is toch, met betrekking tot de duivel, een hoopvolle gedachte.